Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris? Ja, dit is de herkenningsmelodie van Man met de microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 405 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Paul van der Wal in maart bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema het dorp.
Ik ben opgegroeid in een dorp, maar dan in het buitengebied van dat dorp. Ik woonde daar bij mijn ouders in een oude woonboerderij. En eigenlijk tot mijn 25ste, als ik 's ochtends wakker werd en de gordijnen opendeed, dan keek ik uit over de velden, de weilanden met schapen en koeien en soms is een seizoen mais. Met daarachter de bosrand en heel in de verte stonden nog wat huizen. En achter dat huis had je een grote tuin en daar weer achter lag een boomgaard. Daar speelden we als kleine jongens altijd voetballen en in elk geval altijd buitenspelen. En toen ik wat ouder werd, toen werd ook min of meer van mij verwacht dat ik mee ging helpen in het onderhoud van die tuin en die boomgaard. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen, want je mocht soms ook met de kettingzaag aan de gang flink veel herrie maken. En met de bosmaaier mocht je de slootkanten maaien. En je hoefde je eigenlijk nooit druk te maken over de herrie die je maakte en de buren die daar misschien last van hadden. Het mooiste was eigenlijk dat je dan dat snoeihout, dat mocht je ook gaan verstoken achter in de boomgaard. Dus het mooiste was eigenlijk van dat snoeihout om zoveel mogelijk te verzamelen en te wachten tot je een zo groot mogelijke brandstapel had. En dan pas het in de fik te steken. En dan nodigde je al je vrienden uit en met veel bier erbij en oude bankstellen eromheen. En dan had je een hele nacht, had je feest. Het was ontzettend gezellig en nogmaals, je hoefde je geen moment druk te maken over dat je misschien wel iemand tot last zou zijn. Want er was niemand in de wijde omtrek. Ik zat daar goed. Ik ben ook de laatste van drie broers die het huis verlaten heeft. Ik had daar eigenlijk alle vrijheid. Ik had, zeker toen zij vertrokken waren, kon ik gebruik maken van zo'n beetje het halve woonhuis. Ik had meerdere kamers. Ik had, als ik wilde, een eigen ingang. Ik kon komen en gaan wanneer ik wilde of niet thuiskomen wanneer ik wilde zonder dat iemand dat in de gaten had. Dus wat dat dan gaat, de perfecte vrijheid voor iemand van begin 20. Maar ja, je blijft niet je hele leven thuis wonen. Dus een jaar of 12 geleden ben ik verhuisd, ben ik samen gaan wonen. Opnieuw in een dorp, maar nu toch meer richting de dorpskern, aan de rand van het centrum, in een woonwijk. En als ik daar 's ochtends de gordijnen opendeed, dan keek ik uit op het huis van de buren. En de buren keken dus ook uit op ons huis. En als ik aan de andere kant van het huis het raam opendeed, van de badkamer, dan keek ik uit op het huis van de andere buren. En aan de voorkant hadden we een dakkapel met een mooi groot raam. En als ik daar naar buiten keek, dan keek ik uit over alle huizen van de overburen. Dus die woonwijk was voor mij eigenlijk een soort einde van mijn vrijheid. Het was in elk geval duidelijk dat ik daar niet nog zomaar een vuur hoefde te gaan stoken. En in het begin, we hadden net het huis verbouwd en het was zo'n beetje klaar, maar we hadden nog geen gordijnen. We zaten beneden in de woonkamer. En dan kwamen er met regelmaat mensen langs gelopen en die keken naar binnen. En die zwaaiden dan en dan zwaaide je maar terug, omdat je dacht dat dat normaal was. En het was zelfs een keer zo erg dat de mensen vanaf het trottoir echt onze tuin inliepen, hun handen tegen de ruit zetten om te kijken hoe het binnen geworden was. En toen zagen ze ons en ze zagen ook dat wij hen zagen. En in plaats van dat ze toch een beetje gênant wegliepen of zo, zwaaiden ze ook vriendelijk. En wij zwaaiden terug en dachten, ja, daar komt dus of een schutting of een heg of zo, maar dat niet iedereen meer daar naar binnen kan kijken. Het was in elk geval duidelijk dat iedereen het normaal vond daar om elkaar in de gaten te houden en te weten wat er bij wie speelde. En onze buren die waren natuurlijk ook benieuwd hoe het geworden was na de verbouwing. Dus die hadden min of meer zichzelf uitgenodigd om eens wat te komen drinken bij ons. Dat is natuurlijk altijd welkom. Dus die kwamen bij ons om te kijken hoe het geworden was. Wat wil je drinken? En die wilden koffie natuurlijk. Voor hun was dat natuurlijk, want die zaten bijna dagelijks bij elkaar op de koffie. Maar voor ons was dat minder vanzelfsprekend, want wij dronken eigenlijk geen koffie. Dus toen hadden we nog wel een pot oploskoffie staan van tijdens de verbouwing, als er toch iemand een bakje koffie wilde. Dus dat zeiden we, we hebben oploskoffie. Nou, nee, dat, dan hoefden ze niks. En een van die buurvrouwen, of eigenlijk is dat de overbuurvrouw, Kitty, stond ook een keer naast mij. Toen ik thuis kwam uit mijn werk, stond ik bij de voordeur en ik steek mijn sleutel in het slot om naar binnen te gaan. En toen stond ze ineens naast me en toen zei ze, hoe gaat het met je? Nou, goed, dankjewel. Met jou? Ja, ook goed. En met je ouders? Ook goed. En met je vrouw? Ja, ook goed. Weet je het zeker? Ja, ik had er net nog aan de telefoon. Oké. Nou, dan zal ik het maar gewoon zeggen. Er stond vanmiddag politie aan de deur. Waarom was dat? Want ze had het er al met een vriendin over gehad en ze konden eigenlijk niks anders bedenken dan dat er iets vreselijk ernstig aan de hand zou zijn met een van ons of onze familieleden. Nou was dat trouwens niet eens het geval, was eigenlijk niks. Het was een vriend van me die bij de politie zit. Die was toevallig in de buurt en dacht, ik kijk even of Paul thuis was. Maar we wonen er inmiddels een jaar of 10. We hebben inmiddels alle buren eigenlijk wel leren kennen. Peter en Maaike naast ons, tegenover ons zitten Marcel en Jessie. Kitty aan de andere kant, toevallig onze buurman heet ook Paul. En we hebben elkaar zo goed leren kennen dat we eigenlijk van al die mensen inmiddels ook hun huissleutel hebben. Voor als ze zelf hun sleutel vergeten hebben of met vakantie zijn en er moet iets gebeuren. En Kitty heeft onze huissleutel. En zo wilde het gebeuren dat wij terugkwamen van vakantie en de was die bij vertrek nog in de wasmand lag, die had zij voor ons gedaan. Alles lag gewassen en opgevouwen in het washok op de plank. Mijn overhemden hingen gestreken op de hanger. En dan kunt u denken, dat is ontzettend bemoeizuchtig. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel lief. En zij had ook nog een kaartje en een bosje bloemen bij ons op de keukentafel neergezet met welkom thuis, we hebben jullie gemist. In het voorjaar staat bij ons de zon staat dan nog niet zo hoog en die staat eigenlijk te laag om bij ons over het dak heen in de achtertuin te kunnen schijnen. En we wilden toch graag even in de eerste voorjaarszon zitten. Dus we zijn in de voortuin gaan zitten. Eigenlijk gewoon op de grond met onze rug tegen de voorgevel. En dat had Kitty ook toevallig gezien. Dus die kwam daarbij zitten met haar eigen thermoskan met koffie. En toen kwam de andere buurman thuis en die kwam daar ook bij zitten. Dat was eigenlijk best gezellig. En toen zei hij, het enige wat hier nog aan ontbreekt is een vuurton. Dat bleek geen grap van hem. Hij heeft op Marktplaats een oude oliedrum gekocht, heeft die gaten ingemaakt en hij heeft een vuurton gemaakt. En zo komt het dat wij sindsdien met regelmaat eigenlijk met alle buren zo om de vuurton af en toe in de voortuin staan te kletsen en een gezellige avond hebben. Daar kwamen steeds meer mensen bij. Mensen leerden elkaar ook beter kennen. Zelfs de mensen die er al langer woonden zeiden, ja, ik wist dat ze daar woonden, maar ik sprak er eigenlijk nooit mee. En nu ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk hele aardige mensen zijn. En ik zal niet zeggen dat we alles van elkaar weten, maar in elk geval wanneer wie met vakantie gaat en waarheen en hoe lang en dat soort dingen. Zo waren Marcel en Jessie, dus onze overburen, die waren met vakantie naar Brazilië. En toen liep ik in huis naar boven toe en naast onze voordeur zit een raam en ik keek toevallig naar buiten. Het was schemerig en ik zag daar twee jongens, eentje links van mij, eentje rechts van mij, allebei donker gekleed. De een had een capuchon op, de ander een petje. De een stond op de hoek van de straat, een beetje de straat in te kijken en de ander stond op een oprit van een van de huizen verder. En die stond daar een beetje verdekt opgesteld achter de pilaar die naast de oprit staat. En toen dacht ik, dat is vreemd, dat moet ik toch even in de gaten houden. En op dat moment zag ik een derde jongen, misschien iets ouder, een jaar of 17, 18. En die stond op de oprit van Marcel en Jesse en die keek om zich heen. En die liep naar achteren toe, op de oprit van Marcel en Jesse, die niet thuis waren. Dus ik zei tegen mijn vrouw, ik ben even naar buiten, ik ben aan de overkant, er wordt ingebroken. Mocht het te lang duren, dan weet je dat. Dus ik ben daarheen gelopen en die twee jongens die stonden daar nog, die zagen mij. De een rent de ene kant op, de ander rent de andere kant op. En toen dacht ik, nou ja, die derde die is naar achteren gelopen, dus die is daar nog. Dus ik ben ook naar achteren toe gelopen. Ik kwam door de poort in de achtertuin. En daar stond een van de achterdeuren, van de tuindeuren, stond open. En dat is niet de achterdeur die zij altijd gebruiken. Dus ik dacht, dat is vreemd. En ik keek naar binnen en het gordijn was dicht. En daar stond jongen nummer 3 met zijn capuchon op en een spelcomputer in zijn hand. Nou, ik dacht, ik blijf hier staan in de deuropening. Als jij weg wil, moet je langs mij. En we stonden elkaar even aan te kijken. Ik dacht, nou, ja, dan komt misschien een aanval of een grote mond. Of... En toen zei hij, mag ik u vragen wat u hier komt doen? En toen dacht ik, dat is een rare vraag voor een inbreker. Nou ja, die vragen wilde ik net aan jou stellen eigenlijk. Toen zei hij, nou, Marcel en Jesse zijn met vakantie naar Brazilië. En mijn moeder die maakt hier schoon. En ze hadden gezegd, als je nou wil komen gamen, dan mag dat gewoon hoor. En toen dacht ik, Marcel en Jesse, dat kent hij. Hij weet waar ze heen zijn. Toen zag ik dat de televisie ook aanstond. Ik denk, dat is allemaal te toevallig. En alsof dat eigenlijk nog niet toevallig genoeg was, vroeg hij ook nog, klopte u net op de ruit? Ik zei, nee, ik klopte niet op het raam. Ik woon hier tegenover en ik zie twee jongens die allebei nogal gericht waren op dit huis. En ik zie jou op de oprit staan. Je gaat naar achter toe. Ik denk, nou, dan moet ik toch even kijken. En dan tref ik jou hier met een spelcomputer in je hand. En toen begon hij te lachen en zei, oh, dan weet ik al wat het is. Misschien moeten we even mee naar buiten komen. Dus ik liep met hem mee naar buiten en daar kwamen die andere twee jongens kwamen net aangelopen. Die zagen ons, die wilden wegrennen. En zei hij, hey, kom eens terug. Dus die jongens die schrokken een beetje, kwamen teruggelopen. Klopten jullie net op de ruit? Ja, dat waren zij inderdaad geweest. En toen zei hij tegen mij, dit is mijn broertje en dit is een vriendje van hem. En ja, die weten dat ik hier in huis zit te gamen. Dus die vinden het dan leuk om op de voorruit te komen bonken. Totdat ik naar buiten kom. En dan kijk ik om me heen of dat ik iemand zie. En dan zijn zij al lang weggerend. En als ik dan weer naar binnen ga, dan komen zij weer terug. En toen dacht ik, wel ja. Dus ik was er echt zo ontzettend van overtuigd dat het een inbraak was. En vanaf die dag weet ik eigenlijk één ding zeker. En dat is dat je nooit iets zeker weet. Dank jullie wel.
Dat was een verhaal van Paul van der Wal. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Informatie over de komende edities en de kaartverkoop vind je op onze website en dat is echtgebeurd.net. Op 7 juni aanstaande doen we iets afwijkends, want dan houden we een workshop verhalen vertellen voor jongeren in het prachtige Forum in de stad Groningen. Ben jij tussen 16 en 21 jaar en wil je van onze redactie leren hoe je een persoonlijk waargebeurd verhaal vertelt op een podium? Dan kun je je via onze website, en dat is dus echtgebeurd.net, opgeven voor die workshop. Overdag helpen wij de deelnemers bij het vormgeven van hun verhaal en 's avonds is er een speciale Echt Gebeurd editie in de theaterzaal van Forum, waarbij alle voorbereide verhalen worden verteld. Aanmelden kan nog een kleine week tot 10 mei aanstaande. En kaarten kopen voor de voorstelling 's avonds kan natuurlijk ja, tot die is uitverkocht. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Arianne Hins en mijzelf Paulien Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen, Jasper van Oorschot maakte de geluidsopname en deze podcast wordt verzorgd door de broer van de verteller van deze week. En die broer, die heet Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 405. Bedankt voor het luisteren en zorg dat je altijd de eerste bent die zegt, mag ik u vragen wat u hier komt doen?